We kunnen John Boekhout nu wel welkom heten. Hij is inmiddels gearriveerd. Het is een soort preekmarathon, hè, wordt het zo. Ik hoop wel dat je ze niet door elkaar hebt gehaald. Want ik ben namelijk heel erg benieuwd naar het vervolg op Psalm 139, de eerste verse. Mag ik je naar voren vragen? Ik mag je zeggen, want hij is ook mijn buurman. Dus. En dan wil ik graag voor je bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u John hier ook op tijd gebracht hebt. Heer, dank u wel dat hij hier mag voorgaan en we zien ernaar uit wat hij gaat zeggen. Wilt u door hem heen werken met uw Heilige Geest? Heer, laten het woorden van u zijn. Vader, zegen hem. Amen.
Goedemorgen, mensen. Psalm 139, tweede deel. En dan wilt u weten, wat heeft dat met zending te maken? Misschien bent u helemaal niet bezig geweest meer met Psalm 139. Dus ik ga even de draad oppakken en even rondkijkend. Wie was erbij de vorige keer bij Psalm 139? Hallo. U bent trouw. Maar er zijn er een aantal die hebben het niet meegemaakt. En dat zal de vraag zijn. En ik ga u die geleidelijk aan, ga ik u het antwoord verklappen als wij bezig zijn. En ik heb hem weer helemaal uitgeschreven, Psalm 139. Dus gemak dient de mens. U kunt gewoon kijken naar het scherm. Ik liep weer even terug, want ik heb zelf geen scherm om te kijken. Dus ik ga het wel uit de schrift lezen. U herinnert het zich misschien nog wel. Psalm 139, het begin van de psalm had te maken met het thema, zoals dat geldt voor elke psalm. Of aan het einde vind je het thema, zoals dat geldt voor veel psalmen. En hier allebei. Aan de ene kant die belijdenis, Heere, gij kent mij, Heere, gij doorgrondt mij. En dan aan het einde van de psalm die uitnodiging, ken mij, doorgrond mij. Dus door die psalm heen met bergen en met dalen, het eerste couplet, het tweede couplet en dan weer een berg, het derde couplet. En dan komen wij bij dat vierde couplet en ik had u beloofd dat we daar juist op in zouden gaan. En daar zit de zendingsvisie. In het derde niet, maar in het vierde couplet. Eigenlijk geboren in het derde en geboren in het tweede en het eerste. Maar de hele psalm laat eigenlijk toe dat wij naar God toe komen, geïnspireerd als deze psalm is, vanuit onze bergen en vanuit onze dalen. Vanuit momenten dat we het zien zitten en niet zien zitten. En als hier dan door David een proces als het ware wordt beschreven, wordt bezongen, dan heeft God dat geïnspireerd, zo wij dat na mogen zingen. En dan, als wij dit nazingen, heeft het alles te maken met dat wij ons leggen naast zijn proces van overgave aan God. En wij zijn daarin ieder op haar of op zijn eigen fase, eigen plek in die overgave. En het gaat daarbij in deze psalm, als wij een appel eruit willen halen, om groeien in die overgave. Dus als dat het thema is, weet u het weer? Dan komt uit dat eerste couplet, en dat gaan we niet helemaal weer doornemen, maar dat kennen van God is volledig zitten en staan, gaan en liggen. Met alle wegen was die vertrouwd, weet u nog. En daarbij gaat het zo ver dat het eigenlijk wat medemensen niet kunnen geven, overstreft, overstemt. Of soms zelfs daar stem aan geeft. Soms zelfs daar woorden aan geven. Er is geen woord op mijn tong. En ik heb u de vorige keer verteld dat ik misschien wel typisch weinig praat en mijn vrouw veel praat. En dat ik dan toch verlang dat zij precies weet wat ik allemaal denk. Ook al zeg ik niks. Die behoefte dat medemensen je begrijpen. Dat je gekend wordt door een medemens. En hier zien we David die eigenlijk zegt, meer dan mensen, het is de Heere God die ons kent. En volkomen kent. Zelfs de woorden voordat we die hebben uitgesproken. Daarbij is hij degene die ons aanraakt, mag aanraken. Zijn hand legt hij op ons. En daar komen dan, heb ik de vorige keer het voorbeeld van mijn zoon aangegeven, die tranen die vaak veel meer zeggen dan woorden, een stuk overgave. Maar ook dat verleggen daarvan, dat kinderen dat doen nog naar ouders en geleidelijk aan, die van mij wordt 14, gaat hij dat steeds minder doen. De tranen zie je niet, terwijl er veel meer gebeurt wat hem beweegt. En dan geleidelijk aan zoek je dat bij een ander, bij een vriendin, bij een vriend en dan op een gegeven moment beloof je elkaar trouw. En achter dat alles zit dat diepe verlangen dat de ander jou kent. En het mooie is, David die spreekt hier eigenlijk over dat God het is, die meer dan mensen aan die diepe behoefte van ons gehoor geeft. Hij kent ons. Hij doorgrondt ons. Maar deze psalm zou deze psalm niet zijn als daarin naar voren komt dat dat niet altijd zo is. Dat wij ons niet altijd laten kennen door God. Dat we het niet altijd fijn vinden dat hij ons kent. Dat we soms heel vluchtig kunnen zijn. En niet dat wij aan klanken gaan doen en dat u over vluchtelingen, hè, en nu ga ik over vluchten praten, maar heel opvallend, hè, dat in deze psalm David heel fysiek uit een cultuur van toen, waar Jona vlucht, gaat praten over de God die ons door en door kent, daar wil je van weg. Vluchten. En daarbij hoef je niet te denken aan het zo erg is als deze mensen die vandaag zo op de vlucht zijn. Wat een ellende waar mensen vandaan vluchten. Maar hier waar het om gaat is dat als wij wegvluchten, is het niet van ellende, maar van God. Dat er dingen zijn in ons leven die wij niet willen dat hij kent. Dat we afstand houden. En hij geeft hier zoveel woorden aan, weer op een poëtische manier, dat hij zegt, en ik wil me niet altijd laten kennen door God. Ik wil wegvluchten en het wonderlijke is dat waar ik ook van God afstand probeer te houden, hij is er toch. Hij kent mij van haver tot gort. En zelfs als ik mij niet laat kennen, is hij er nog. Het hele geestelijk leven is niet van ons afhankelijk. En die hele overgave die groeit, is ten diepste niet ik die me overgeef, maar het is God die mij geleidelijk aan tot overgave brengt. En die fasen van vluchten, die zijn zo belangrijk. En dat voorbeeld, u kent het van dat op het strand die twee naast elkaar lopende voetafdrukken op een gegeven moment één worden. En dat we dan soms die periode hebben, waar is God? En dat we achteraf ontdekken, hij was het die ons droeg. Hij, het waren zijn voetsporen. Hij heeft ons gedragen. Zo door God gekend worden is een proces waar jaren overheen gaat. Dat hij ons zelfs kent als wij ons niet willen laten kennen. Daar groeit die overgave bij. Uit menselijke ervaringen groeit overgave aan elkaar, maar daar kunnen heel veel deuken komen. Maar zelfs naar God toe. Wij gaan 80 jaar, 70 jaar, 90 jaar door dit leven heen. En diegenen die langer op de weg zijn, wat kun je terugkijken en zeggen, Heere, wat heeft u mij gedragen? Maar zelfs als 80-jarige kun je worstelen met, wil ik mij laten kennen? Wat gaan we als mensen door fasen heen? Nou, als we nu het tweede deel oppakken. En als wij die draad oppakken van we groeien in overgave naarmate dat we ons laten kennen. Heeft u de draad weer te pakken? Dat was 5 minuten. Nu komt het. Bij de NBG begint het met want. In de NBV niet. Ik heb de NBG daarom even gekozen. Lees mee. Want. Dus hij kent ons zo door en door. Ook als wij vluchten, hij is er altijd. Want gij hebt mijn nieren gevormd. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Ik vind dit toch een gedeelte. Hier wordt eigenlijk misschien als bij het eerste couplet over Gods alwetendheid, het tweede couplet Gods alomtegenwoordigheid, hier wordt eigenlijk gezegd, hij is de schepper. Hij is de schepper van alles en van iedereen. Wie heeft mij gemaakt? Ach, wat is dat toch een gek taalgebruik wat wij hebben, hè, als mensheid. Wij nemen nog geen kinderen. Ja, en als je ze gaat nemen, dan komen ze niet. Alsof wij nemen. Hoeveel jaren hebben mijn vrouw en ik niet gewacht toen we eraan toe waren? En het kind werd niet geboren. En één keer kwam de mededeling, en dat noemen we dan miskraam. En er zijn zoveel vrouwen hier en mannen die dat ook hebben meegemaakt. Maar velen van ons hebben meegemaakt dat je aan een wieg hebt gestaan. En dan is het niet een gelovige die dat hoeft te zeggen. Wat de gynaecologen vandaag ook allemaal kunnen, wat de wetenschap allemaal kan. Niet alleen voorspellen, maar er ook invloed op nemen. Weet je wel, daar als men een kind in de armen neemt, even uit de wieg optilt, weet je wel. En dan klinkt daar dat ene woordje, wat een wonder. Elk mens is een wonder. En een van de wonderlijke dingen is niet dat er leven is, maar dat elk mens zo uniek is. U en ik lijken niet op elkaar. Gelukkig, denkt u. En elk kind hier, daarom, misschien moeten we niet zeggen, God heeft gemaakt elk mens, maar die woordkeus, hè,
Hij heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. Wat wil dat zeggen? Dat God aan de ene kant in het eerste en tweede couplet aan het kennen is en doorgronden, een proces. En nu wordt gezegd, hij weeft. Dus hij heeft naar een patroon in zijn hoofd, heeft hij gewoon niet bij de mensheid, hier weer een mens, hier weer een mens, hier weer een mens, hier weer een mens. En zo komen ze allemaal door de menselijke processen, komen ze natuurlijk op dit. Nee, elk uniek wezen is zo uniek omdat hij geweven heeft. En daarom zou ik willen zeggen, God kent ons omdat hij ons niet alleen gemaakt heeft, hij heeft ons gewild. Zoals wij eruit komen, zo wil hij ons. Lees mee. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. En dan niet passief een ander of de natuur. Nee, God. Gewrocht in de diepte van het aardrijk, poëzie. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven de dagen die geformeerd zouden worden toen er geen daarvan bestond. Hij zegt, niet heel passief, want het weven staat hiervoor. Maar dat God niet alleen die 9 maanden heeft geweven, maar dat in zijn boek alles staat opgeschreven van de 90 jaar. En hij heeft 90 jaar heeft hij ons geweven. Hij heeft ons gewild, zoals wij niet alleen uit de moederschoot kwamen, uiteindelijk na 9 maanden of eerder, maar hoe wij in die 90 jaar zijn geworden, hoe wij ons vorm hebben gekregen. Door alle dingen die gebeuren. Wat we niet alleen door aanleg, maar ook door aanleren ons eigen maken. Wij ontwikkelen ons, en daar kun je psychologie op loslaten, die alle processen beschrijven. Maar elk mens, wat worden wij toch op een unieke manier gevormd, ook door het leven. En al die dagen stonden in Gods boek al geschreven, toen wij geformeerd werden in de moederschoot. En hier heb je mensen die hier van alles meemaken, waarvan we zeggen, oh help. Laten we op dat punt van gewild, hè, gekend worden, gekend willen worden, is zo'n diepe behoefte die bij ons altijd in relaties de toon zet. En daar zit dan ook een stukje, ja, ik maak het nou weer van dichtbij mee. Bij mijn zoon was daar dan eventjes een hele hechte vriendschap en in de afgelopen vakantie is de vriendschap kapot gegaan. En dat is maar 6, 7, 8 weken geweest dat men elkaar beter leren kennen, ze elkaar beter leren kennen. En dan klinkt op een gegeven moment bij de eerste ruzie, en jou wil ik niet. En dan zeg je, ach, dat raakt een diepe snaar, toch? Maar als het niet 7 maanden is, maar 7 jaar. Ik bedoel, we zijn in carrières, zijn we daar gevoelig voor? Zijn we gewild of zijn we niet gewild? En niet alleen in het sollicitatieproces. Ik ben er doorheen de eerste ronde, ik ben er doorheen de tweede ronde. Heeft u vast wel meegemaakt. De derde ronde. Wat doet het je toch veel als je 20 keer bent afgewezen? Waar of niet? En er zijn er onder ons die wel 200 keer zijn afgewezen. En weer moet je solliciteren. Maar anderen hebben een baan, maar jij hebt de promotie niet gekregen die een ander wel heeft gekregen. En die heeft zelfs korter gewerkt. Of die krijgt meer salaris. En daar zit een snaar bij ons en ik noem dat gewild zijn. Wie wij zijn, wat wij geleerd hebben door de jaren heen. Je wil zo graag dat een ander je wilt. En dat gaat terug. Zoveel jaren terug al. Als je opgroeit in een gezin. Hè, al die ruzies tussen broers en zusjes. Elkaar niet willen op bepaalde momenten. Hè, en opvoeden is vaak niks anders dan oppassen en ruzies sussen. Weet je wel? En daar goed mee leren omgaan. Maar wat is het toch iets wat je diep raakt als je merkt bij je ouders dat ze je niet helemaal willen zoals je bent. Ik ken er menig een waarbij heel diep van binnen die boodschap is binnengekomen en er niet meer uitgaat. Ze hadden een jongetje gewild. Wij mensen worden gevormd in de schoot van onze moeders, maar het is God die ons... En zo mooi en zo goed als moederliefde ook is en vaderliefde en ouderliefde, ook daar zijn er onder ons die als ouders tekortschieten en daar wordt in dat kind iets geweven door de menselijke tekorten die als een hele wrange, weet je, je wil geliefd, nee, je wil ook gewild zijn zoals je bent. Goeie vriendin en een goede vriend van me, ik weet nog, ik ontmoette hem. 7 jaar nadat ze in het buitenland al woonde, opeens was hij in Nederland en ik kwam hem opeens ergens tegen en ik zei, joh, waar is je vrouw? Er komt het verhaal, ze waren uit elkaar, want hij had voor een ander gekozen. En toen heb ik contact met haar gelegd. En toen dacht ik, wat is dat toch diepgaand, hè, als je door een echtscheiding heen gaat. Dat na zoveel jaar, dat je elkaar beter en beter en beter leert kennen, dat uiteindelijk de boodschap is, en ik wil je niet. En het heeft 7 jaar geduurd voordat zij weer toe was aan een relatie. Toen dacht ik, dat een mens zoveel veerkracht heeft dat hij er weer bovenop komt. Maar geef je je dan nog, weet je wel? Kun je nog aan elkaar overgeven? Dat is een proces waar zoveel pijn doorheen kan lopen. En David, ik weet niet wat David allemaal meegemaakt heeft. Ik weet zoveel uit zijn leven, wat je allemaal leest in de schrift. Wat is er veel over David geschreven? Wat heeft hij zelf veel geschreven, waaronder deze psalm? En wat zegt hij? Hij heeft het niet over mensen die hem gewild hebben. Hij heeft het over God die hem gewild heeft. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is haar getal. Wil ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik bij u. Wat wil die zus hier zeggen? Als ik ontwaak, dan voel ik mij gewild. Door u. Dat is het eerste waarmee die opstaat. Terwijl menig een van ons, als die opstaat, denkt, ik moet weer. Elke dag het gevoel, ik moet me waarmaken. Dat is niet om de kosten te verdienen, maar het is omdat je collega's hebt en men wil elkaar niet echt. Of zelfs dat er stroefheid is in het gezin. Dat je merkt, weet je wel, wij hebben allemaal in onze fases en in onze levens hebben wij dingen die een rol spelen, waarbij die hele diepe snaar, ik word gewild, daar moet je energie in stoppen omdat je je niet welkom voelt. Zoals je bent in de nieuwe dag. Vrienden van mij hebben een tijd samen heel nauw opgetrokken. Ook in één huis gewoond. En we hadden 2 afdelingen. En dat meisje was net geboren. 1 jaar oud, 2 jaar oud, 3, 4. En leert hem bidden, weet je wel. En toen, die keer, we zaten erbij. Toen bad zij, o Heere God, dank u wel voor mij. En toen dacht ik, hoe lang duurt het voordat het verdwijnt? Hè? Dat je 's ochtends voor de spiegel staat en je zegt, dank u wel. Wat is dat? Wat gebeurt er zoveel in het leven? De menselijke kant kan zo overheersen dat een spiegel een plek wordt om weg te poetsen. Anders te maken. Netter te maken. In plaats van dat helemaal. En hier zegt David, ik sta 's ochtends op en het eerste wat ik voel is, ik voel me welkom. Ik voel me gewild. En dat is alleen maar als die overgave aan God, door die pieken en door die dalen, dat die groeit. En sommige van ons hebben zoveel meegemaakt in onze menselijke levens. Sommige al in zulke vroege jaren. Dat zelfs naar God toe daar niet die overgave is. Waar David hiervan schrijft. Ze weten niet of God ze wil, zoals ze zijn. En David gaat erop door. Hij beseft dat hij iets heeft dat misschien een ander niet heeft. En dan komen we bij dat stuk waarbij er een overgang wordt gemaakt die volgens mij het hart is van een deel van onze zendingsvisie. Weet je, als wij beseffen en als dat besef groeit dat hij ons gewild heeft, dan is ik iets wat wij wordt. Als ik in de moederschoot geweven, dan zijn anderen ook in de moederschoot geweven. Als je dat zelf toelaat, naar de mate waarin je dat toelaat, is dat meteen ook iets wat je ook op anderen weer doorvertaalt. Dan besef je, ook zij zijn geweven in de schoot van de moeder. Moet je eens lezen. Opeens komen in het 4e couplet en menigeen laat het 4e couplet weg. Weet je wel, we zingen 4 coupletten, behalve bij Psalm 139. En dan lees je wat in gele bundels en in blauwe bundels en in bruine bundels. Lofzangen en gebeden. Wat je daar allemaal in tegenkomt, dan is dit couplet niet terug. En dat is het mooie van sommige kerken om ons heen. Daar zingen ze werkelijk alles onberijmd. Maar zelfs dit, denk ik, maar laten ze weg, toch? Hoe kun je nou zingen in het Nieuwe Testament, God, dat gij toch de goddeloze ombracht. Hoe kan het nou geïnspireerd zijn, dus gezaghebbend, dus relevant voor vandaag, bedoeld om na te zingen. Gij mannen des bloeds, wijkt van mij, die arglistig tegen u spreken en uw naam tot leugen gebruiken. Uw tegenstanders, dit kan je niet met een lief declamerend toontje voorlezen, toch? Moet je eens kijken hoe die verder gaat. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Niet verafschuwen wie tegen u opstaan. Ik haat hen met een vijanden zijn zij mij. Nou, sommigen zeggen dat is echt Oude Testament, maar dat is geïnspireerd. En inspiratie wil zeggen dat het iets is om na te zingen. En nu zitten we op de zendingszondag. En dan moeten we praten over bewogenheid en passie. Waar heeft hij een passie voor? Hij heeft een anti-bewogenheid, een anti-passie. Een verontwaardiging. En hier, sommigen lezen dit echt niet goed. Er zijn wel 19 delen in de psalmen die worden wel door theologen wraakpsalmen genoemd. Kun je nagaan, hè? Zo fout gekozen, daar moet je theologie voor gestudeerd hebben. He, dan ga je napraten wat anderen gezegd hebben en dan noem je die delen wraakdelen, alsof het hier om wraak gaat. Wie schrijft hier? Nou kunt u, zonder theologie, kunt u meteen een correctie aanbrengen. Wie schrijft hier? David. Was David wraakzuchtig? Zijn eigen schoonvader zat hem op zijn hielen. Hij had de kans om hem om te brengen en de troon te krijgen. En wat deed hij? Deed het niet, want hij liet het aan de Heer. En toen zijn eigen zoon, Absalom, achter hem aan. En hij kon het niet verdragen. Zijn schoonvader tot twee keer toe. David nam geen wraak. He, als je niet alleen de poëzie hoort van de Hebreeuwse cultuur, die kan heel heftig zijn en heel sterk. Wie niet haat zijn ouders en mij op de eerste plaats stelt, wij zeggen dat allemaal wat genuanceerder. Maar dat neemt niet weg dat hier een verontwaardiging is die ook voor ons is bedoeld. En wij kunnen ons de vraag daarbij stellen, waar komt dat bij hem vandaan? En u moet beseffen dat hier een koning aan het woord is, toch? En wat heeft in die tijd de koning voor macht over mensen? Ja, vandaag zijn koningen, tenminste in onze democratieën, zijn ze ondergeschikt aan de wet, hè, verworvenheid van de reformatie. Hè? Een koning staat niet boven de wet, droit divin heet dat dan, met een mooi Frans woord. Hè, de koning stond erboven. Toen dat allemaal in de 19e eeuw zijn beslag kreeg en wij de democratieën kregen waar we nu zijn en waar zoveel mensen heen vluchten, weg van dictators die van alles met mensen doen, dan praten we over iets wat in deze tijd actueel is, wat toen ook actueel was. David met al zijn collega koningen had te maken met mensen die gewoon konden beslissen over leven en dood van andere mensen. Die goede en slechte voorwaarden konden scheppen. Die gewoon ruimte konden maken of ruimte afnemen. Die mensen kapot konden maken. En hij die tegen God zegt, Heer, hoe kostelijk zijn uw gedachten. U heeft mij gewild. Hij vertaalt dat meteen door. Nou, al die mensen waar hij macht over heeft, die zijn ook door God gewild. Het slaat niet alleen op ik, het slaat op wij. Elk van God geschapen wezen is door hem gewild. En als je in een positie bent waar je macht hebt over anderen, en dan zie je dat anderen die macht misbruiken, wat roept dat op? Een stuk verontwaardiging. Ik heb dat jarenlang, toen wij wachten op een kind, voordat we zelf Davy mochten opvoeden. Weet je, heb ik mij ingespannen voor VBOK en voor met name in Roemenië heb ik dat helpen opzetten. Een hele pro-life beweging, weet je wel. Wat een werk was dat, joh, in de 90er jaren, om daar toestemmingen voor te krijgen. Maar ik kon het niet nalaten. Hoe kun je je niet inspannen voor kinderen dat ze welkom zijn, dat ze mogen leven in plaats van dat ze weggehaald. Nou, voelt u iets van de verontwaardiging bij mij? Tot wat je zelf raakt. Daar komt het mee naar buiten. En wat raakt je? Wat is nou die diepe, nou, niet bewogenheid, maar niet bevlogenheid, maar zelfs verontwaardiging. Het is vaak veel meer bij onrecht dat wij echt in beweging komen, toch? En zeker als onrecht ons raakt op onze postcode. En dat is het leuke van Nederland op dit moment, hè? Je ziet voor het eerst op het journaal en op alle programma's die ze praten over steeds hetzelfde, weet je wel. Nu gaan we zelfs daar in de dienst over op door. En dan kan je heel mooi, op zendingszondag kan je zeggen, het is toch wat, altijd wilden wij zendelingen daarheen sturen en nu komen al die mensen hierheen. Ja. Klaar is Kees. Wat een kans. Wij zijn opeens allemaal zendelingen, weet je wel. En u gaat in het programma, gaat u nu horen, weet je wel, stichtingen die er al jaren waren. Gave. Stichtingen die al jaren in Veenendaal actief zijn, ICL, weet je wel. Stichtingen die van alles al doen, opeens komen ze in het brandpunt. Waarom? Zij doen iets en hebben expertise ontwikkeld waar je opeens, ik wil ook wat doen. Het raakt je, toch? Sommigen die reizen helemaal ergens heen om te kijken hoe het met de vluchtelingen gaat. Anderen zijn bij de politie en hebben te maken met de werkelijkheid. Hè, die helemaal niet zo romantisch is als je ziet hoe daar in onze samenleving op ingegaan wordt. En zonder dat ik een mening hier naar voren geef hoe we dat nou wel en wat er niet moeten doen. Want er zijn mensen die macht hebben en die proberen om iets te bewaren en iets langdurig te bewaren. En in die samenleving al die verantwoordelijkheden, ik laat dat even. Wij hebben nu een kans op onze kleine postcode om iets te doen aan mensen die zich niet gewild voelen. Ik weet nog, na al die verhalen. Op een gegeven moment in München. Angela Merkels eerste resultaat. Dat daar op het perron mensen stonden te juichen toen de eerste trein met vluchtelingen aankwam. Ik heb gehuild. Ik denk dat kan ook. Je kan gastvrij zijn. Terwijl je misschien een heleboel dingen regelt, waardoor dingen niet zomaar kunnen. Je kunt gastvrij zijn. Wat heeft het die vluchtelingen geraakt, waar of niet? Wat heeft het hen geraakt om gewild te zijn? En nu hoef ik helemaal niet te praten op zendingszondag over en moeten we ons nu richten op sociale dingen of op geestelijke dingen. Want dan zit bij ons altijd dat het eeuwige is belangrijker dan het hier en nu. Maar lieve mensen, je kunt die twee dingen niet van elkaar scheiden. Hoe kun je vredesnaam met iemand praten over de eeuwigheid als daar niet een welkom is in het hier en nu? Hoe kun je zeggen, God heeft je gewild in de eeuwigheid, maar hier en nu, ach, hè? Dat hoort bij elkaar. Liefde is totaal, is het geheel van een medemens wordt geraakt. En zending ten diepste is een bevlogenheid, een betrokkenheid met daar waar andere mensen niet gewild zijn of zich niet gewild voelen. En het is vanuit die eigen, wij zijn zo evangelisch, dat wij blij zijn met God die van ons houdt, die ons gewild heeft, dat wij daardoor ook een betrokkenheid krijgen op anderen, welke mensen ook op ons pad komen. We willen dat in de eigen gemeente doen. Daar zijn er onder ons die helemaal geen energie hebben om zich te geven aan anderen. Zending wil niet zeggen, u moet opeens van alles wat doen, doen. Nee, sommigen van ons die zijn hier om gewoon te ontvangen. Het leven heeft u zo gehavend, u bent zo kapot door van alles wat... U voelt zich niet gewild, u heeft deze gemeenschap van de Baptisten in Veenendaal, heeft u al een naam? Klinkt niet, hè? De Baptisten in Veenendaal. Nou, ik hoop dat u een naam bedenkt, dat u bij de naam die bij u hoort, dat ze zich veilig voelen, geheeld, gewild. Dat u een gemeenschap bent waarin u elkaar wilt. Wat is dat uniek, hè, als we dat met elkaar zijn. Toch? En sommigen van ons hebben daar leiding over, dat heet dan oudste. Of kringleider. Of weer op een ander terrein iets. En u moet dingen wel en niet toestaan, weet je wel. Maar heel diep eronder is David aan het woord, die zegt, en ik haat met volkomen haat, waar anderen dus dat gewild zijn, wordt afgenomen, kapot worden gemaakt. En wij met elkaar zo welkom als gemeenschap, als sfeer creëren, dat daar anderen ook bij passen. Dat we zelfs naar anderen toe kunnen, wil niet zeggen dat er onder ons iedereen daaraan kan meedoen. Daarom ben je gemeente. Om een klein steentje bij te dragen aan het geheel. En als geheel zijn wij naar buiten tredend. Terwijl we ook mensen welkom heten naar binnen toe. Nu snapt u meteen de volgende verse. Als ik dit even samenvat met... dat hij het is die elk mens heeft gewild, dan heb ik hier dus niet over ik, maar over elk mens met de formulering gesproken. En we groeien in een overgave aan God naarmate we dat beseffen. Het is God die je gewild heeft. En daarom willen we met elkaar als gemeente stimuleren dat onze gezinnen gezond zijn, toch? Dat is zending. Kinderen die zich gewild voelen. Als gemeente willen we dat natuurlijk als gemeente naar elkaar hebben. Maar als je teruggaat naar gewoon gezonde gezinnen. Er zijn zoveel mooie opvoedprincipes die je allemaal met elkaar kunt bespreken. Maar er is er één die ik nog nooit gehoord heb sinds die ene keer dat door een van mijn docenten werd gezegd. Als je werkelijk van je kind wil houden, hou dan van zijn moeder. Hou dan van haar vader. De veiligheid en de gewildheid voor kinderen als papa en mama van elkaar houden. Diep daaronder, weet je wel, zit het elkaar kennen. Kinderen die ze durven te laten kennen als papa en mama zich aan elkaar laten kennen. Wat maken we daar processen in mee? En wat is het belangrijk dat dat door ieder van ons meer en meer overstemd wordt, overwonnen wordt, omdat we ons veilig voelen en gekend voelen bij God. Maar als we dat als gemeente vanuit gezonde gezinnen ook naar elkaar toe ervaren, dan vertalen we dat natuurlijk nu naar Veenendaal. Hè? En u komt uit Renen? Of Lunteren? Oh nee, dat heeft Ede. Hè? Ik weet niet waar u vandaan komt. Maar bij de postcode waar ieder van ons bij hoort, veel meer dan wij als gemeente met dit gebouw, is er een bijdrage aan dat andere mensen in onze woonplaats gewild zijn, omdat wij ons gewild weten. Dat is zending, toch? Welke projecten daar ook aan gekoppeld worden. En natuurlijk, en nu dan de vluchtelingen. Toch? Wat een kans. Los van de maatregelen en andere dingen die we moeten doen. Wat een kans om vluchtelingen een besef van gewild zijn te geven. En van daaruit kunnen we met David bidden. Doorgrond mij of ons, o God. En ken mijn en ken ons hart. Toets ons en ken onze gedachten. Zie of bij mij bij ons een heilloze weg is. Een weg zonder heil. Die niet heel is, maar kapot maakt. Hij vraagt hier niet, wil mij mijn zonde vergeven? Hij vraagt, en welke dingen in mijn leven maken dat anderen zich niet gekend, anderen zich niet gewild voelen? En als daar een weg is, iets wat maar als patroon doorgaat, zie hier of er bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige, op de helende weg. Dus op zendingszondag is dat ons gebed. Heere, doorgrond ons als baptistengemeente Veenendaal. Doorgrond ons als kring in wijk Zus. Doorgrond ons als gezin. Zie of bij ons of bij mij een weg is die kapot maakt. Waardoor een ander zich niet gewild weet. En leid mij, leid ons op de eeuwige weg. Amen. Heeft u het zendingsgebed gezien van vanmorgen? Willen we dat onze overgave groeit? Onze overgave aan God. Die groeit als we zijn liefde ontvangen. Je meer laat kennen. Als je toelaat dat hij je gewild heeft. Of dat nou met pieken en met dalen is. Of het jaren duurt. Of dat u al daar veel van mag ervaren. Onze overgave groeit als wij die liefde delen. Hij heeft elk mens gewild. Laat je kennen als je anderen beschadigt. Verlang om helend te helpen. Amen. Zendingszondag. Ik hoop dat u gevoeld heeft dat zending met verontwaardiging te maken heeft. Die diep door en door evangelisch is. Zullen we samen bidden? O drieëne God. Dat u in uw raadsbesluit, in uw plan, elk van ons bedacht heeft. Elk van ons geweven heeft. Elk van ons gewild heeft. U bent oneindig. Dat geldt voor al die mensen die voor ons zelfs getalletjes zijn. En af en toe beelden op de televisie. Dat u van ons houdt, ieder van ons, zoals we hier zitten. Elk van ons door u gewild. Heere, ken ons. En doorgrond ons geeft dat het mag groeien, dat wat wij zelf toelaten van uw liefde voor ons, dat het doorgaat naar anderen. We bidden voor diegenen onder ons die beschadigd zijn, die rond het niet gekend worden en rond het niet gewild worden, zoveel hebben meegemaakt, dat daar dikke lagen tussen zelfs u en hen zijn. We dragen hen aan u op. Zegen ons dat wij een veilige plek voor hen mogen zijn, door hoe we met elkaar omgaan. En Heer, wilt u ons in onze samen met elkaar komen, zijn, optrekken? Wilt u ons zoveel geven in groei aan overgave? Dat we ons overgeven niet alleen aan elkaar, maar aan de wereld waar u ons hierin geplaatst heeft. De postcode. Waar wij wonen en samenkomen als gemeente. Zegen ons, opdat anderen daardoor gezegend worden. In Jezus' naam. Amen.